Wow, wat een aanbidding. Ik weet niet wat het is, Jasper, maar altijd als jij begint te spelen, dan heb ik het gevoel dat de hemel al open is. Ik wil je bedanken. Geweldig, jouw talent en jouw gift, gaven. Ja. Eigenlijk, we zijn bezig met een thema, eigenlijk een soort overkoepelend thema, back to the basics. En in deze komende weken betekent dat we wat losse onderwerpen hebben. En in het leiderschapsteam zijn we bezig met nadenken over visie. Kijk, natuurlijk hebben we als Berea een visie, maar soms is het gewoon goed. We bestaan al 13 jaar om terug te kijken naar van waar zijn we nou eigenlijk vandaan gekomen? Wat is er allemaal gebeurd? Hoe willen we ons verder ontwikkelen? Waar willen we ons als het ware, wat geloven we dat God, ja, wat God voor specifieks heeft? En als we dat allemaal, we zijn er heel druk mee bezig. Maar als dat proces afgerond is, en daar hebben we wel een soort deadline voor staan, dan gaan we ook daar verder mee aan de slag in de gemeente. Dus dit is een beetje, ik zou bijna zeggen, een soort voorbereidingstijd. En eigenlijk, staat het thema uitingen van de geest op de lijst. En, maar ik had deze week eigenlijk de hele tijd het idee van dat ik me afvroeg of ik dat nou wel moest doen. Soms heb ik dat wel eens. Soms denk ik, yes, onderwerp, daar ga ik voor. En ik weet niet of het te maken had met allerlei dingen die gewoon in deze week ook gebeurd waren. Of dingen, zeg maar, er is best een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Verdriet, blijdschap, hè? Er is overlijden, er is geboorte. Ik denk het leven is in alle volheid aanwezig in dat opzicht. Maar ik had gewoon de indruk dat God iets anders wilde. En ik dacht, en eigenlijk door de aanbidding heen dacht ik, yes, het is, ik heb goed geluisterd. Dus we gaan het niet hebben over de uitingen van de geest. Ja, daar kan je gewoon ook op zoeken, een boek open lezen trouwens, dus dat is met heel veel dingen natuurlijk zo. En het komt vast wel een keer hoor. Ik bedoel, omdat we dat ook belangrijk vinden. Omdat we als Berea een gemeente zijn waar we zeggen, we willen de Heilige Geest gewoon alle ruimte geven. En als ik dan nog een heel klein stukje over aan mag tippen. Voor heel veel mensen kennen natuurlijk professor Ouweneel wel. Die ooit een keer zei van, ja, weet je, de Heilige Geest is een kracht. Als je vingers, vergelijk het met elektriciteit, stop je vingers stopcontact, dan zie je vanzelf al wat er gebeurt. Nou, daarom willen we er ook aandacht aan geven. Willen we ook daar een stukje basis over leggen, maar niet nu. Ik vroeg me eigenlijk af, en het lijkt bijna een kerstpreek, nee. Hebben we onszelf eigenlijk wel eens de vraag gesteld, en misschien heb je je die vraag wel eens gesteld, van waarom is Jezus nou eigenlijk op aarde gekomen? Kijk, als je gewoon opgevoed bent in een christelijke omgeving of in een christelijk gezin, dan is dat eigenlijk een soort van gesneden koek. En ik was daar wel over aan het nadenken en ik denk, je gaat hem gewoon nieuws de Bijbel doorzoeken. En misschien denk je wel, wat is dit nou voor een raar verhaal? Want dit is toch wel heel erg basic. Maar weet je, kijk ervoor uit. Want zodra we, ik bedoel, het is voor mij best een valkuil, zeg ik heel eerlijk. Dat ik soms bij sommige onderwerpen heb, denk, oh ja, goh, daar heb ik al zoveel over gehoord. Hè? Maar ik denk, het woord van God is elke dag nieuw. Gods trouw is elke dag nieuw, staat. Dat hebben we net, vanmorgen zijn we mee begonnen. Gods woord is elke dag nieuw. Hij gaf elke dag nieuwe manna aan het volk Israël. En ik geloof dat God ook in zijn woord, zelfs over onderwerpen, als het gaat over genade, over vergeving, over je kunt een heleboel onderwerpen bedenken waarin je denkt, nou, daar heb ik al heel veel over gehoord. Denk, ja, maar weet je, daar kan soms ook weer heel wat nieuws in zitten. Of bijbelgedeelten waarvan je denkt, nou, dat Psalm 23, die ken ik wel. Ja, dat klopt. En toch is het iedere keer weer nieuw en verfrissend. En mag je elke keer weer aan God vragen, Heer, wat wilt u opnieuw laten zien? Weet je, en ik dacht, waarom is Jezus, waarom heeft God hiervoor gekozen? En ik ga er niet een hele grote, lange, uitgebreide, ingewikkelde theologische verhandeling over houden, want dat zou veel, dan zou ik over Israël moeten praten en over verbonden moeten praten. En dan denk ik, dat is hier op dit moment helemaal veel te complex, gaan we niet doen. Maar een aantal gedachten daarover. Weet je, hij kwam, er staat in Johannes 2 vers 2, hij kwam als verzoening voor onze zonden. In Johannes 3 vers 8 staat, hij kwam om de werken van de duivel te ontmaskeren en te verwoesten. In Korinthe staat, hij heeft het aan het kruis, het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen ter kijk gezet. Johannes 10 vers 10, hij is gekomen om ons overvloed en leven te geven. Matthäus 6 vers 10. Ik heb nooit zo'n mooie Bijbelpresentatie, want dat wordt helemaal dat werkt vast niet. Dus ik denk, ik doe het gewoon zo. Als je het later wil aanlezen, moet je maar even vragen. Hij is gekomen om het koninkrijk van de hemel aan ons te geven. Hij zegt, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Hij kwam om mensen te redden, niet om hen te doden, staat in Lucas. En door zijn bloed sluit hij een nieuw verbond met ons. Weet je, en het zijn een aantal voorbeelden en je kunt nog veel meer dingen vinden. Ik heb er maar een paar gehighlight. Maar ik denk dat we het allemaal op één manier kunnen samenvatten. Ik denk, Jezus is gekomen om de Vader te openbaren. En die openbaring, dat is van zo ontzettend groot wezenlijk levensbelang. Het vaderhart van God is een waarde die we heel erg graag willen uitdragen. Jezus is gekomen naar een planeet vol met wezen, om hun als het ware datgene te geven wat ze het meest nodig hebben, namelijk een vader. En Jacobus die schrijft in zijn eerste hoofdstuk, in zijn brief, hij schrijft, elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig dezelfde. Hij verandert nooit en er zal nooit een spoortje duisternis in hem te vinden zijn. Weet je, alleen al deze tekst, als je daarover nadenkt en als je die als je daarover mediteert, als je daarover nadenkt, elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel. Wat zegt dat over God? Dat hij nooit iets fout geeft, dat hij nooit iets geeft wat niet goed is. Hij is altijd dezelfde. Hij is zo betrouwbaar. Weet je, en dat is de openbaring van de Vader. Daar is Jezus voor gekomen. Al die anderen zijn daar als het ware, ja, hoe zeg je dat, in samengevat. Het beroerde, hè, dat is ook de andere kant van het verhaal. Het beroerde is dat die openbaring eigenlijk stuk gemaakt is. Door de zonde, door de gebrokenheid. Van families waar mensen te maken hebben gehad met niet een goede vader. Vaders die dingen kapot hebben gemaakt. En dat ik denk, maar aan de andere kant denk ik, is de tijd echt heel erg rijp voor deze boodschap. Er zijn zoveel mensen verweest. Weet je, in Johannes 14, daar lezen we, daar zegt Jezus van, ik doe de dingen die de Vader doet. Als je mij ziet, heb je de Vader gezien, zegt hij. Eigenlijk is dat de boodschap. Als je naar mij kijkt, als je mij ziet, heb je de Vader gezien. Hij doet alleen hetgene wat de Vader hem zegt. Hij zegt alleen de dingen die de Vader zegt. En hij doet alleen hetgeen wat de Vader zegt dat hij moet doen. Dit is een heel klein stukje inleiding, maar ik wil met jullie lezen Hebreeën 1. Daar staat, God heeft vroeger vaak en op veel verschillende manieren tegen onze voorouders gesproken. Dat deed hij door de profeten. Maar nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tegen ons gesproken door zijn zoon. Door zijn zoon heeft hij de wereld gemaakt. En hij heeft hem ook alles gegeven wat bestaat. De zoon is de afbeelding van God zelf. In hem zien we wie God is. In hem zien we de macht en de majesteit van God en het karakter van God. De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. Want alle dingen bestaan door zijn woord dat één en al kracht is. Er staat dat God tegen ons gesproken heeft door zijn Zoon. Vroeger hadden we de wet, we hadden de oude verbonden, de wet. Er staat ook dat het Oude Testament een verafschaduwing is. Er zijn heel veel profetische woorden, maar er zijn ook heel veel types in de Bijbel die eigenlijk allemaal wijzen naar de komst van Jezus. Maar God spreekt uiteindelijk door zijn Zoon. Eigenlijk staat er, als je dat helemaal zou analyseren in het Grieks, dan staat er dat Gods taal eigenlijk, Gods communicatie, Zoon is. Zo staat het eigenlijk. God spreekt Zoon. Zijn taal is de Zoon. Het woord afbeelding, dat betekent exacte uitdrukking, spiegelbeeld. Dus het betekent niet een kopietje, een vaag iets of iets wat er een beetje op lijkt. Ik kan best een afbeelding maken van Sint-Stevens-toren, maar dan heb je hele grote kans dat niemand weet dat het Sint-Stevens-toren is. Dus het gaat hier om een exacte uitdrukking, om het spiegelbeeld. Van als je zou zeggen van er staat een spiegel, als de Vader voor de spiegel staat, zie je in de spiegel de Zoon. Zo zou je het eigenlijk moeten zien. Het interessante is dat dit woord eigenlijk terugkomt naar zijn opstanding. Want in Johannes 14, vers 16, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, dan gaat hij ze vertellen dat hij, ik zou maar zeggen, dat hij vertrekt, hè, dat hij teruggaat naar de Vader. En dan zegt hij, en ik zal aan de Vader om een andere helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. En dat woord andere, in die context van helper, betekent exact hetzelfde. Dat is weer hetzelfde woord, betekent weer exact spiegelbeeld. Hij heeft het over de Heilige Geest. Is mooi. Als we kijken naar Jezus, dan is hij hetzelfde, exact hetzelfde als de Vader. En dan stuurt Jezus de Heilige Geest, die een perfecte afbeelding is van Jezus. Jezus openbaart een Vader die niet afwezig is, die niet misbruikt en die niet gewelddadig is, maar een Vader die betrokken is, maar die goed is. Weet je, hoe openbaart Jezus die realiteit van de Vader? Hij doet dat door te leven als zoon van de Vader. Weet je, hij was nooit bang. Hij was nooit bezorgd. Hij was nooit in paniek, nooit wanhopig. Hij wist altijd wat hij moest doen, want zijn Vader was altijd bij hem. Weet je, en even een klein tussenstukje. Dat houdt mij eigenlijk best altijd heel erg, dat kan me best bezighouden, van hoe verhouden die dingen zich nou? Zo van, Jezus die leefde in volle afhankelijkheid. Ik bedoel, alleen al het feit dat hij in een boot ligt te slapen terwijl iedereen denkt dat je vergaat. Nou, daar wil je toch niet aan denken. Gewoon al het idee, als je denkt dat je in een vliegtuig zit. En dat vliegtuig, dat staat zoiets als op neerstorten, mede. En iedereen, en er ligt iemand te slapen. Ja, dat is het beeld wat ik dan heb. Dan denk je, omdat hij denkt, maken jullie daar zo druk over. Hè? Zo van, hij heeft het in zijn hand. Hij vertrouwt volledig op God. En tegelijkertijd is het ook geen pep talk. Zo bedoel ik het ook weer niet. Want aan de andere kant zien we ook een Jezus die bij Lazarus staat en huilt. Verdriet heeft. We zien in de evangelie ook een Jezus die moe was. Die op een gegeven moment had zoiets van, toedeloe, al die scharen, ik ga nou even de berg op. Tijd voor even time out. Hij heeft ook gewoon gegeten. Hij was gewoon mens. Die verhouding, dat vind ik gewoon heel, heel bijzonder. En dan denk ik soms ook van in hoeverre. Ik vind het gevaarlijk als we denken, je gaat jezelf als het ware, we moeten onszelf niet overschreeuwen. Want dan zou je niet meer bij jezelf kunnen komen, snap je? Als er erge dingen in je leven zijn, of als je bijvoorbeeld geen baan hebt, of je hebt heel veel schulden, of weet ik veel wat. dan is het heel makkelijk om te, dan ik, dat zeg ik bedoel ik even duidelijk te maken dat het niet zo is dat je moet zeggen van oh joh, je hoeft je maak het toch niet druk. God zorgt wel voor je. Want dan wordt het van buitenaf aan je opgelegd, als het ware. Tuurlijk mag je mensen bemoedigen. Tuurlijk mag je mens hart onder de riem steken. Maar die openbaring moet je van de Vader zelf krijgen. Als ik tegen een van de kinderen van Judith, tegen Unieke zou zeggen van, ah joh, maar je krijgt dat wel van je vader hoor. Weet je, denk ik dan, zij moet van de Vader zelf horen dat ze het krijgt. Daarom is het zo belangrijk dat je dat woord van God zelf leest. Dat je niet alleen maar boeken over het woord leest, want dat is hoe goed het ook is en hoe graag ik ook boeken lees, maar dat je het woord zelf leest. Dat je zelf, inderdaad, waar we het net in de aanbidding over hadden, in die intimiteit met God bent. En dat je zijn hart leert kennen. Van, Heer, hoe zit het nou met al het verdriet? Ik snap er geen tor van. Helemaal niks. Ik snap niks van de dingen die gebeuren. Maar God, ik geloof dat u, Vader, ik geloof dat u goed bent. Laat me dat zien. Bemoedig me hierin. Ik denk, dat is zoals je met de Vader mag omgaan. Die hoeft niet een soort, hoe noem je dat? Emotieloos professioneel wezen te worden of zo. Daar heeft hij helemaal niks aan. Hij wil echtheid. Dat is een lied. Wij verlangen naar echtheid. Nou, wees alsjeblieft gewoon echt. Heel belangrijk. De discipelen zagen in Jezus een ander soort leven. Weet je, die discipelen die waren bekend met Mozes en met de profeten. En die waren opgeleid. Zij waren niet zo hoog opgeleid, maar ze waren opgegroeid in een cultuur. Met de wet, met de regels. Ze waren ook bekend met mannen die ook wel machtige dingen deden. De profeten die ze uit het Oude Testament kenden. Maar toen ze Jezus ontmoetten, zagen ze een man die leefde in de wetenschap dat die had iets anders met de Vader. Alleen al het feit dat ze aan Jezus vroeg, Heer, leer ons toch bidden. Nou, Joden die konden echt wel bidden hoor. Die bidden hartstikke veel. Die hebben ontzettend veel gebeden. Maar die discipelen die merkten dat Jezus iets anders had. Er staat heel vaak in Matthäus en in een andere evangelie ook dat Jezus alleen was om te bidden. Dat hij alleen was met de Vader. En dat is hun opgevallen. Zei, Heer, leer ons ook zo bidden zoals u dat doet. En dan zegt Jezus, onze Vader. En ze zagen in Jezus iemand die helemaal aan het einde van zijn leven hier op aarde, in ieder geval als mens, zei van, ik heb er vurig naar verlangd om met jullie die maaltijd te eten. Ik drink met jullie een beker van het nieuwe verbond. En zijn relatie met Yahweh. Laten we niet even, hou die context ook altijd vast, hè? Die discipelen waren Joods. Heel erg Joods. En de naam van God, die werd niet uitgesproken. En dan komt daar een rabbi en die begint Abba te zeggen. Dat is zoiets als dat je, een beetje overdreven misschien, of een beetje gek, dat je tegen de paus zou zeggen, hey, Franciscus, of zo. He, of hey vriend, zoiets. Of tegen iemand die hoog geplaatst is, waar je met heel veel eerbied naar kijkt, die je bijna niet zou durven aanspreken. En je zou die persoon op een heel ander niveau aanspreken. Nou, dat was voor de Joden heel ondenkbaar. Abba, dat was de hartstaal van het kind. Wat kinderen, Joodse jongens, tot een bepaalde leeftijd maar tegen hun vader zeiden. Spreek van vertrouwen, van bescherming. Veilig en geborgen zijn en blijven bij de Vader. Ik dacht, wat zijn nou, tuurlijk, ik ben gewoon even pedagogisch, wat zijn nou eigenschappen van een vader? Kijk, voor moeders komen we nog wel een keer. Want God heeft ook een moederlijke kant. En een moederhart. Maar ik denk allereerst, de eigenschap van God de Vader, hij is je schepper. Schepper betekent dat hij je in het leven heeft geroepen. Hij is jouw schepper. Je bent niet zomaar iemand. Je bent geschapen door God. Dat staat in Efeze 2 vers 10. Want zijn maaksel zijn wij. Zijn schepping zijn wij. En in Maleachi 2 vers 10. Wordt gezegd. Heeft niet één God ons geschapen? En als we de psalmen lezen. Heel bekende psalm. Psalm 139. U heeft mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik wonderbaar ben toebereid. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. En vanuit dat feit dat hij je geschapen heeft, geeft hij je identiteit. God is verrukt over jou. Hij heeft je met liefde gemaakt. Je bent een zoon of dochter. In de Bijbel werden mensen altijd geïdentificeerd als de zoon van, of de dochter van. Dat deden wij in Nederland ook in een paar eeuwen geleden. Onze achternamen, Jansen, Jans zoon. Dat typeerde wie hij was. Dat zei iets over jouw familie. En familie had altijd met identiteit te maken. Petrus, de zoon van Johannes, wordt er in de Bijbel gezegd. Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. En soms werd er ook nog het beroep van je vader, van de timmerman, zoiets achtergezet. En je werd geboren, je krijgt een identiteit. Als je opnieuw geboren wordt, als je in het koninkrijk van God geboren wordt, als je in het koninkrijk van, ik zou bijna zeggen, vader, koning, God geboren wordt, dan verander je van identiteit. En dan krijg je een hemelse vader. En je identiteit gaat steeds meer ontwikkelen binnen die relatie die je hebt met je hemelse vader. Je krijgt ook een nieuwe bestemming. Want je leven is geen toeval. Misschien bedenk je wel van het, dat die zo van, ja, wat leuk, zo'n bestemming, maar wat heeft mijn leven nou, wat heeft mijn leven nou voor een doel? Ja, Jeremia werd geschapen met een specifiek doel. En zo is het ook met, dat kan je lezen, het boek, als je Jeremia opzoekt, kan je dat lezen. Zo is het ook met jou. God heeft ons, heeft jou, heeft mij geschapen met een specifiek doel. Als we geen bestemming hebben, of als we niet weten wat onze bestemming is, dan wordt het een beetje nutteloos en frustrerend. Er zijn zoveel mensen op zoek, denk ik, nu, in deze tijd, naar waar moet ik heen, wat ben ik, wie ben ik? Weet je hoeveel cursussen er en trainingen en coachingstrajecten, en je kunt het allemaal niet opnoemen. Ik denk dat er heel veel mensen rijk worden door de identiteitsloosheid van anderen. En we hebben het nodig. Ik zeg niet dat het fout is, maar eigenlijk is het wel triest. Dat we denken in onze wereld, denken dat we zijn zo ver doorontwikkeld. En tegelijkertijd zijn we eigenlijk wezen en zijn we eenzaam. En is de eenzaamheid nergens, misschien niet zo groot als dat ooit geweest is. Of mensen die jongeren die eigenlijk niet weten wie ze zijn. En volwassenen die niet weten wie ze zijn. En bejaarden die niet weten wie ze zijn. Want dan is je leven, zinloos. Maak er maar dan een eind aan, want ik heb hier toch niks meer te brengen. Het heeft allemaal te maken met die identiteitsvraag. Het is helemaal geen politieke vraag, het is een identiteitsvraag. In Hooglied 16 vers 4 staat, de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel. En natuurlijk zijn er heel veel trieste dingen. Ook als je gewoon naar het leven van Jezus zelf zou kijken, zou je denken, nou, die heeft ook niet zoveel reden om heel blij te zijn. Ik bedoel, hij was een onwettig kind. Er zijn een heleboel dingen die in Jezus' leven gebeurd zijn, waardoor hij eigenlijk aan de rand van de samenleving had gestaan. Toch heeft hij heel veel nagelaten. 2000 jaar, nou wat zeg ik, 2020 jaar of zo, of 2017 jaar is het misschien. Heeft hij nog zoveel invloed in deze wereld? En raken mensen gepassioneerd door zijn vaderhart? En ik kan er gewoon vanwege alle veiligheidsdingen niet zo heel, ga ik er helemaal niet inhoudelijk zoveel over zeggen. Maar ik heb alleen maar in deze afgelopen week van Theo een aantal dingen teruggehoord. En dan denk ik, God, dit is niet geloven. Dit kan helemaal niet. Maar als mensen een ontmoeting hebben met het vaderhart van God, dan vallen alle grenzen weg. Dan is er geen scheiding meer tussen man en vrouw. In landen waar dat normaal gesproken heel erg, daar zitten de vrouwen, hè, en de mannen zijn daar. En dan is er geen scheiding meer tussen, jij bent van die stam en jij bent van die stam. Want dan is de liefde van de vader die overbrugt alles. Weet je, het waren niet de omstandigheden die het leven van Jezus hebben bepaald. Het waren niet de meningen van anderen. Of de tegenstand die hij ervaarde. Hij heeft heel veel tegenstand gehad. Hij is 10 keer bijna vermoord. Jezus die leefde niet vanuit onzekerheid, niet vanuit negativiteit, niet vanuit afwijzing. Hij leefde vanuit zekerheid, omdat hij wist dat hij de zoon was. In Johannes 18, vers 28, daar zegt hij, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Hij was zo zeker van zijn bestemming. Weet je, hij zorgt voor je. God zorgt voor ons. De Vader, een Vader die zorgt voor je. Dat is zoals het hoort te zijn. Dat het niet gebeurt, maar dat is ook realiteit. Maar zoals het hoort, de Vader zorgt voor je. Prachtig verhaal vind ik altijd in Deuteronomium 29 vers 5. Dan zegt, 40 jaar, zegt God, liet ik u door de woestijn trekken. Dat zegt hij tegen het volk Israël. De kleren die gij droeg waren niet versleten. Evenmin de schoenen aan je voeten. Kan je je voorstellen, 40 jaar op diezelfde Nike's. Hè? 40 jaar diezelfde spijkerbroek. Nou, dan heb je waarschijnlijk aan het eind zo'n spijkerbroek als die je nu hebt. Waar je dan heel veel geld voor betaalt. Maar 40 jaar lang. Zo trouw was God. Zo heeft hij voor ze gezorgd. David zegt, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Nou, ik denk heel iedere dag wel weer dat mij wat ontbreekt, hoor. Absoluut. Als ik de belasting binnenkrijg of zo, dan denk ik, En dan denk ik, nee, Petra, kom op, dan pak ik moet mezelf even pakken. Mij ontbreekt niets. Weet je wat zo mooi is? Dat ook mensen in Afghanistan, studenten die op straat moeten eten, die studeren in een varkenskrot of zo, zonder licht. Die ook zeggen, mij ontbreekt niets. Christenen in Afrika, die doodgaan van de honger, die niks hebben, die zeggen toch, mij ontbreekt niets. Omdat ze weten, het zit hier. Ik heb die relatie met de Vader. Hij zorgt voor mij, ik weet niet hoe. Ik heb misschien wel eens vaker gezegd, het is een grote soort geestelijke held voor mij, Georg Müller. Hij was een Duitser die naar Engeland ging, naar Bristol. En een passie had voor weeskinderen. Hij heeft duizenden weeskinderen een plek gegeven. Hij heeft nooit gevraagd om 1 cent. Hij deed geen fondswerving, hij deed geen PR, hij heeft geen cursussen gevolgd over hoe moet ik mijn achterban, weet ik veel wat, nog meer krijgen. Dat deed hij gewoon niet, dat het fout is, maar het was niet zijn policy. Het enige wat hij deed was bidden. En hij vertelt in zijn boek, in zijn biografie, dat er een dag was dat er 400 of 500 weeskinderen, er was geen brood. Ze hadden gewoon niks meer. Er was helemaal niks. En hij heeft toch de tafel, ze hebben allemaal, de mensen die daar werkten, hebben de tafels klaargezet, bordjes erop, vorken erbij, alles. Kinderen zijn allemaal uit bed gekomen, zijn allemaal aangekleed, allemaal netjes gewassen. Hij zorgde goed voor zijn kinderen, hij was echt een vader voor de wezen. En ze gingen zitten en zeiden, jongens, we hebben geen brood. Maar ons ontbreekt niets, dus laten we bidden. En hij heeft gebeden en op dat moment werd er gebeld. En toen stond de bakker voor de deur. Hij zei, ja, ik weet het niet, maar ik ben vannacht heel vroeg opgestaan. Dan moet je voorstellen, 1800, eind 1800, begin 1900. Er waren geen computer gestuurde bakovens. Dat ging allemaal nog op hout en zo. Kneden met de hand waarschijnlijk. Hij zegt, ik ben vroeg opgestaan. Want ik had het idee dat u iets nodig had. En die man die kwam met broden en het was gewoon genoeg voor iedereen. En Deze man, die heeft geleefd vanuit die gedachte van, de Heer God, de Vader, zorgt voor ons. Soms op een andere manier. Niet altijd zoals wij willen. Weet je, mijn kinderen die krijgen ook niet altijd. Kijk, mijn kleinkinderen die willen de hele dag allemaal leuke cadeautjes van oma. He? Maar soms doe je dat. Maar niet ieder moment. Niet altijd op het moment dat zij dat vragen. En dan maak je een afweging van, is dit nou echt belangrijk? Is het nodig? Ik kan best een Maserati aan God vragen, maar ik denk niet dat ik die krijg. Heb je ook niks aan hier in Nederland trouwens. Maar waarom zou ik zo'n ding nodig hebben? Waarom zou de Vader mij zoiets geven? Paulus die zegt, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus. Naar al onze behoeften. Hij beschermt je. Een vader beschermt zijn kind. Maar het zijn ook momenten dat je kind gewoon ook los moet laten. Je kan ze niet altijd aan de hand blijven houden, toch? Al zouden we dat soms wel willen. We worden vastgehouden door de Vader. Ik was gistermiddag bij de. Ik was gistermiddag bij de afscheidsdienst van Mark's vader. En ik vond het een heel indrukwekkende dienst. Omdat het. En of iemand nou oud of jong is. Loslaten is altijd moeilijk. Of iemand ernstig ziek is of niet. Loslaten is altijd moeilijk. Maar wat voor mij naar buiten, zo eigenlijk door alles wat daar gebeurde heen, eigenlijk toch ook wel weer heel centraal stond, was het feit dat dat stukje van, dat en ik ken Mark's vader niet zo heel goed persoonlijk, maar ik heb hem natuurlijk wel eens op verjaardagen ontmoet, maar wat uit de verhalen eigenlijk en uit de getuigenissen, de dingen die er gedeeld werden door de liederen heen naar voren kwam, was het stukje van dat diepe vertrouwen van ik ben in Gods hand. Ik ben in de hand van de Vader. En niemand, staat Johannes 10 vers 29, niemand kan ons uit die hand roven. Wie schuilt bij de Allerhoogste, kan rustig slapen, staat er in Psalm 91, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Weet je, en al die dingen, die hebben te maken met de liefde, met het feit dat de Vader Jezus gestuurd heeft om hem als het ware te representeren. Om te laten zien van, ik ben gekomen. Als je naar mij kijkt, of als je naar Jezus kijkt, dan zie je mij, dan zie je het hart van de Vader. Weet je, en we begrijpen de liefde van God vaak helemaal niet. De hoeveelheid liefde van de Vader, die van God zal nooit groter worden. We kunnen niets doen om die liefde te verliezen. Dat is toch al gewoon een heerlijke gedachte. Zo van, wat je ook doet. Weet je, er is altijd iemand die je aanklaagt. Maar ten diepste is de waarheid van wat je ook doet. God houdt nooit geen één gram minder van jou. Nog niet één klein stukje. Ik bedoel, als je... ik denk dat geldt voor iedereen die een kind heeft hetzelfde. Wat je kinderen ook doen. Die liefde blijft. Die liefde wordt nooit minder. Tuurlijk kan je verdrietig zijn om wat er gebeurt. Ik ken iemand die heeft een zoon die is echt flink verslaafd aan drugs en alcohol. En ze hebben al heel wat, christen, voorganger, ze hebben al heel wat trajecten met deze jongen gelopen. En hij zei een keer, hij zegt, ik hou zoveel van hem. Wat hij ook doet. Hij zegt, en toch moeten we nu de keuze maken om tegen hem te zeggen, joh, jij kunt niet langer in ons huis wonen. Want hij steelt, hij liegt, hij bedriegt, hij bepaalt alles wat er eigenlijk in huis gebeurt. Hij zegt, maar mijn liefde wordt niet minder. Hij zegt, ik ga een kamer voor hem huren. Ik ga die huur betalen voor hem. Want ik wil die relatie goed houden. Weet je, ik denk dat is het hart van een vader. Weet je, je kunt Gods liefde voor jou niet veranderen. Hij is een goede vader. Ik denk dat is eigenlijk misschien wel, als je dat vasthoudt, dan ben ik alweer heel blij. In Hebreeën 12, daar staat, met hem leven we, en daar sluit ik mee af, leven we in een onwankelbaar koninkrijk. Een onwankelbaar koninkrijk, weet je, want dat is ook zoiets moois. Ik denk, op het moment dat we wedergeboren worden, eigenlijk, dat dacht ik gisteren ook nog. Dan zit ik in zo'n dienst, dan gaan er allemaal gedachten door me heen. Hè? Dan denk ik, eigenlijk wat mooi eigenlijk. Eigenlijk, waarom zeggen we dat eigenlijk? Iemand is gestorven. Want ik denk, als we God kennen, sterven we helemaal niet. Dat vind ik mooi van het leger des hels. Die zeggen ook altijd, die zeggen niet iemand is van ons heen gegaan. Nee, iemand is bevorderd tot heerlijkheid. Dat klinkt zo mooi. En dan denk ik, we zijn, op het moment dat we wedergeboren worden, kinderen van de Vader zijn, worden we geestelijke wezens. Eigenlijk krijgen we geestelijke personen. Natuurlijk hebben we een lichaam. Zijn we hartstikke aards. Maar er is iets bijgekomen. We zijn burgers van een koninkrijk wat niet direct met de ogen zichtbaar is. Daar ben ik ook wel weer blij mee soms. He, dat je niet alleen Nederlander bent, maar ook nog burger bent van een ander rijk. En dat is wat Hebreeën zegt. Hij zegt, het koninkrijk dat we hebben gekregen, waar jij deel van uitmaakt, het koninkrijk van de hemelse Vader, kan niet schudden. Het is onwankelbaar, staat in een andere vertaling. Het staat stevig vast en zal blijven bestaan. Er is niets, helemaal niets. Geen IS, geen moslim, helemaal niets. Niemand die dat koninkrijk van God ooit omvergewerpen krijgt. Het is niet omver te werpen, want het is er. Het is gevestigd. Laten we daarom vast vertrouwen op Gods goedheid. En God dienen en aanbidden op een manier waar hij blij mee is. Dat is vol ontzag. Hij is een vader die we mogen eren, die we mogen respecteren. Een vader die alle eer toekomt. Ik stel voor dat we gaan staan en dat de mensen van het aanbiddingsteam nog komen. En Vader, we willen u zo bedanken dat u uw hart aan ons laat zien. Heer, dat u al vanaf het begin van de grondlegging der wereld, dat plan al bij u was. Dat u de mens heeft geschapen omdat u gewoon verlangt naar relatie, omdat u dat uw kinderen bij u wil hebben. Heer, en dat u zo verdrietig bent geweest, omdat het ergens fout is gegaan. Omdat u ons zo gezegend hebt met vrijheid. En een vrije wil en een vrije wil om te kiezen. Niet om als soort marionetten aan een touwtje te zitten. En Heer Jezus, we willen u alle dank en alle eer geven. Voor het feit dat u het volmaakte evenbeeld van de Vader bent. En ik wil bidden, Heer, dat u een geest van openbaring en van kennis op al onze harten legt. Opdat we u beter zullen leren kennen. Dat we zullen groeien, Heer, in de diepte. Dat we zullen groeien in het kennen van u. In het ontdekken van u. Er is nog zoveel te ontdekken. Dat we gaan ontdekken dat u als Vader tegelijkertijd een koning bent. Van een hemels koninkrijk wat we hier meer en meer zichtbaar mogen maken op aarde. Heer, en we danken u voor al die kleine, ik zou bijna zeggen, kleine kijkjes die we soms ook mogen nemen in dat koninkrijk. Als we zien dat mensen tot geloof komen. Als we zien dat er kerken zijn, gemeentes gesticht worden. Dat er wonderen gebeuren, dat er mensen genezen. Dat er mensen opstaan uit de dood. Vader, dat koninkrijk breekt baan met kracht en we willen er zo graag zoveel meer van zien. Heer, maar allereerst moet het baanbreken in ons eigen hart. Heer, dank u dat u zelf aan ons wil openbaren. Vader God. Amen.